Ja, we gaan weer verder. Nou, dat die korte opmerking over die Bijbelboeken, dat deed toch wat stof opwaaien. Dus, ik hoop dat ik jullie de weg gewezen heb waar je daar wat meer over informatie over kan vinden. En zo niet, dan dan bellen jullie maar of zo. Of, komt goed. Wie zoekt zal vinden. Hè? Dus even zoeken. dit vers hadden we dus als laatste besproken. Dat gaan we dan ook achter ons laten. Ik hoop daar genoeg over gezegd te hebben. Hè? Over die verschillen in apostelschap, die verschillen in bediening en de overeenkomsten die Paulus, Jacobus, Petrus en Johannes daarover hadden. Dan volgde nog één versje in deze pericoop. Een opmerkelijk vers. Daar staat: alleen moesten wij ons de armen blijven herinneren, waarvoor ik mij ook beijver om dit te doen. Dus ze hadden overeenstemming over het evangelie van de vooruit en het evangelie van de besnijdenis. En dan zegt Paulus: alleen moesten wij, hè, hij, Barnabas, Titus, degene die met hem in die bediening stonden, zijn metgezellen. Alleen moesten wij ons de armen blijven herinneren, waarvoor ik mij ook beijver om dit te doen. Ja, normaal gesproken volgt hij na de collecte natuurlijk. Ja. Maar ja, dat. Ja, dat is Jens de Spapelt. Maar dit lijkt zomaar een vestje tussendoor. En daarom is het juist wel leuk om nou eens te zien waarom wordt dit nou gezegd. Hè? Want we lezen in Paulus' brieven, en dat is best wel opvallend, dat Paulus zich onder de natie, waar hij zijn bediening had, dat hij zich inzette om geld op te halen voor de gemeente in Jeruzalem. Ik laat twee voorbeelden zien. Romeinen 15 vers 26. Want Macedonië en Achaïe, nou dat is dus onder de natie, dat is Griekenland, zo'n beetje. Macedonië en Achaïe hebben een welbehagen om een zekere bijdrage te geven voor de armen onder de heiligen die in Jeruzalem zijn. Dus dat gaat over een collecte, zou je kunnen zeggen. Voor de gemeente, de armen onder de heiligen, dus de Ecclesia, de gemeente in Jeruzalem. Nog een, 1 Korinthe 16, een beetje aan het einde van die Korinthebrief. Hier gaat het over Galatië, daarom haal ik hem ook even aan. 1 Korinthe 16 vers 1. Wat betreft de inzameling voor de heiligen, doe het zo zoals ik aan de gemeente Ecclesia, uitgeroepen vergadering van Galatië, voorschrijf. Laat ieder van jullie op een van de sabbatten iets waarin je je voorspoedig maakt wordt terzijde plaatsen om dat op te sparen. Zodat er geen inzamelingen plaatsvinden wanneer ik kom. Paulus dacht, laten ze dat nou gewoon van tevoren wekelijks even apart leggen. Want ja, dat levert waarschijnlijk meer op dan dat het ad hoc moet gebeuren wanneer ik kom. En wanneer ik aankom, dan zal ik hen die jullie getoetst hebben met brieven zenden. Om jullie dankbaarheidsgaven naar Jeruzalem weg te brengen. Nu terug naar Galaten. Kijk, we hebben zojuist gesproken, gezien dat Paulus spreekt van het evangelie van de vooruit en het evangelie van de besnijdenis. Het evangelie van de besnijdenis is dat God via de Messias, via Israël, zijn koninkrijk op zou richten. En dat via Israël zegeningen tot de natie zouden komen. Dat is wat er in de toekomst ook gaat gebeuren. Israël zou aan het hoofd staan van dat koninkrijk. En via Israël zou de zegeningen naar de natie gaan. Of moet ik zeggen, zou rijkdom tot de natie komen. Kijk, Galaten, de brief aan de Galaten, is geschreven in de handelingenperiode. In de handelingenperiode, in het boek Handelingen, daar lees je dat het evangelie van de besnijdenis, het evangelie dat gepredikt werd tot dat volk, dat het geen ingang vond. Het volk bekeerde zich niet en het licht ging langzaam, moet ik erbij zeggen, langzaam maar zeker uit in het boek Handelingen. En wat je ziet in Handelingen is dat de prediking onder de natie, het evangelie van de vooruit, dat dat steeds meer naar de voorgrond komt en steeds actueler komt. Paulus komt op het toneel, nou, enzovoorts, enzovoorts. Wat je hier ziet is dat de rollen worden omgedraaid. We lazen het net ook al in Handelingen 15, dat Petrus zegt van ja, wij moeten zalig worden net als zij. In plaats van, zij moeten zalig worden net als ons. Hè, de rollen worden echt omgedraaid. En nu gaat de besnijdenis delen in de zegeningen van de natie. Dat is geestelijk zo. Maar hier wordt het ook gewoon in het stoffelijke uitgedrukt. Wat je leest in de Handelingen, maar natuurlijk dus ook in de brieven, is dat die gemeente in Jeruzalem, die verarmde. De Ecclesia, zoals die in Jeruzalem en in Judea, zoals die daar waren, die werden steeds armer en er moest dus geld ingezameld worden onder de natie voor de gemeente in Jeruzalem. Dus rijkdom moest van de natie komen tot het Joodse volk, in plaats van dat rijkdom via het Joodse volk naar de natie zou komen. En hier is dat het stoffelijke, maar het stoffelijke is een beeld van het geestelijke. Dus eigenlijk zie je hier gewoon in één zin gebeuren wat we in het boek Handelingen beschreven vinden. Niet, de zegeningen zouden niet via het Joodse volk tot de natie komen, maar God, het evangelie van de besnijdenis verdwijnt naar de achtergrond en het evangelie van de vooruit komt op de voorgrond en wil het Joodse volk delen. Het Joodse volk deelt nu in de zegeningen van de natie, zonder onderscheid.
Toen kon ik met Jesaja 28, een belachelijk lied.
Ja. Ja, want dat is het natuurlijk ook. In Jesaja 28 staat, ik zal met belachelijke lippen tot dit volk spreken. Dit volk was het uitverkoren volk en de taal van dit volk is Hebreeuws. En het Oude Testament is dus ook geschreven in het Hebreeuws. Nou, we hadden het net even over die schriftindeling. Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Wil een Jood kennis nemen van de woorden Gods, zoals die nu actueel zijn, dan moet hij dat doen door kennis te nemen van belachelijke lippen. Namelijk, Grieks. Ja. En wanneer het evangelie nu gepredikt wordt aan het Joodse volk, ja, dan is dat toch meestal in een andere taal. Ze spreken daar allemaal vrij goed Engels, denk ik altijd, als ik iets op tv ziet. Maar dat is dus ook eigenlijk een belachelijke taal. En wanneer dat volk geëvangeliseerd wordt, is het per definitie in een andere taal. Maar in Handelingen, het boek Handelingen, zie je dus in het begin nog heel erg Israël op de voorgrond. En de besnijdenis op de voorgrond, het koninkrijk op de voorgrond. Herstelt u in deze tijd het koninkrijk in Israël? Dat zie je steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Paulus, apostel van de natie, die komt ten tonele in Handelingen 9 en die komt steeds meer op de voorgrond. En in het begin is het voornamelijk Petrus. Maar Petrus kom je aan het einde van Handelingen niet meer tegen, dan is het alleen nog maar Paulus. Nou, dat is allemaal illustratief voor wat er zou gebeuren in die periode, dat redding naar de natie zou gaan. En je ziet dus ook, hè, in het begin is het, zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, blijf in Jeruzalem en wacht tot de geest uitgestort zou worden enzovoort. Aan het einde is het Paulus, niet in Jeruzalem, maar in Rome. Dus er vindt een hele verschuiving plaats. En Paulus komt steeds meer op de voorgrond en de 12 verdwijnen naar de achtergrond. Maar dat is dus wat je in het boek Handelingen beschreven vindt, maar wat je ook in zo'n korte opmerking hier geïllustreerd vindt. Stoffelijke zaken die zijn een beeld van de geestelijke en ook op geestelijk gebied verarmde als het ware dat Joodse volk en de natie ontving een rijkdom. En nu moest ook nu hield Paulus collectors onder de natie om om hen die uit Jeruzalem zijn, hè, om die uit Judea zijn, te onderhouden. Nou, dat is, als je het mij vraagt, gewoon een illustratie van wat er in Handelingen gebeurt. Ja, dan komen we bij een nieuw gedeelte, een nieuwe pericoop. En daar bespreek ik dan nog een paar versen van, want het hele hoofdstuk gaan we sowieso niet meer redden. Had ik ook niet verwacht. Maar dit wil ik nog wel even doornemen. Toen Kefas, en dat is Petrus, zijn Aramese naam, hè, toen Kefas naar Antiochië kwam, weerstond ik hem recht in zijn gezicht, omdat hij te bekritiseren was. Hier volgt dus een confrontatie tussen Paulus en Petrus. En Paulus beschrijft dat hier in de Galatenbrief, en dat doet hij niet voor niets. Niet omdat hij zo nodig de vuile was buiten wilde hangen of eens eventjes afstand wilde nemen van Petrus, maar omdat het een illustratie is van wat er hierin ook onder die gelaten aan de hand was. Toen Kefas naar Antiochië kwam, weerstond ik hem recht in zijn gezicht, omdat hij te bekritiseren was. Ja, ik heb geloof ik nog een plaatje van waar dat Antiochië nou lag. Dat is altijd wel lastig, want er zijn er twee. Je hebt hier Antiochië, Antioch. Daar heb je er nog een. Maar bij deze wordt er meestal een vermelding bijgegeven. Antiochië in Pisidië of zo is ze dan. Er zijn nog wat namen voor, dus ik denk dat het hier geweest is. Maar uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit. Het was buiten het land. Hè? Onder de natie, om het zo te zeggen. Om de terminologie maar aan te houden. Toen Petrus naar Antiochië kwam, weerstond ik hem recht in zijn gezicht, omdat hij te bekritiseren was. Want voordat sommigen uit de kring van Jacobus komen, at hij samen met de natie. Maar toen zij kwamen, onttrok hij zich en zonderde zich af uit vrees voor hen die uit de besnijdenis waren. Wat gebeurt hier? Petrus is in Antiochië, onder de natie. Petrus had inmiddels geleerd, hè, dat niets onrein is. Dat hij alles mocht eten, om het zo te zeggen. Toch, in Handelingen 10, die geschiedenis met Cornelius, krijgt hij een visioen. En dan zegt de Heer tegen hem, eet. Dan zegt hij, ja, dat ga ik niet doen, want dat is onrein. Nou, en dan zegt de Heer tegen hem, jij zou niks onrein noemen wat ik rein acht. En dat was voor Petrus de les, dat er zoiets als onrein niet meer bestond. En hij dus bij een heiden, hè, of een jodengenoot, geen jood in ieder geval, bij Cornelius naar binnen mocht enzovoort. Dus Petrus wist inmiddels meer, hij wist dat niets onrein was. En dat illustreert hij hier ook, want voordat sommigen uit de kring van Jacobus komen, at hij samen met de natiën. Dus hij zat aan tafel met de natiën en hij at met hen. Wat voor een jood die volgens de rituelen van de wet leeft, ondenkbaar is. Dat mag dus niet. Maar toen de Joodse gelovigen uit Jeruzalem kwamen, toen onttrok hij zich dus. Dus dan, toen er kwamen wat gelovigen uit de kring van Jacobus, hè, uit de Ecclesia van Jeruzalem, uit Judea, die kwamen dus in Antiochië, een delegatie. En op dat moment at Petrus niet meer met die natiën, dus zat hij niet gewoon aan tafel een varkenshaasje te eten, om het zo te zeggen. Maar
varkens? Zoiets.
Ja, zoiets, of weet ik veel.
Schnitzel.
Een schnitzel. Toen hij at, laat ik gewoon lezen wat staat. Hij at samen met de natie en dat was bij wet verboden, hè, voor een Jood. Maar Petrus wist inmiddels van, nou, dat is over die boodschap, die is over de datum, dat mag en kan inmiddels wel. Dus hij at gewoon samen met de natie. Maar toen die lui van Jeruzalem kwamen, uit de kring van Jacobus, toen onttrok hij zich en hij zonderde zich af. Dus tweemaal wordt dat heel duidelijk gezegd. Hij zonderde zich dus af van die heidenen, van die natie. En zijn motief staat er ook bij, uit vrees voor hen die uit de besnijdenis waren. Dus hij vreesde, zijn Joodse volksgenoten zeg maar, dat die er een probleem mee hadden, dat hij met de natie zou eten en dat hij wellicht op het matje geroepen zou worden. Dan moet je bedenken dat van die Joodse gelovigen, want nu zeggen jullie misschien, ja, maar dat waren toch ook gewoon die van die kring van Jacobus gelovigen, die inmiddels wellicht beter zouden moeten weten. In Handelingen 21 staat dat er vele tienduizenden van de Joden zijn die gelovig zijn geworden. Er waren dus tienduizenden gelovigen uit de Joden die gelovigen zijn geworden. Maar wat staat erachter? Zij waren allemaal voorvechters, ijveraars, zegt de Statenvertaling geloof ik, van de wet. Dus wat deden die lui? Ja, die waren weliswaar gelovig geworden. Alleen zij bleven wel gewoon in die traditie staan. Zij onderhielden die wet en die rituelen. Nou, daar heeft Paulus dus wel wat gedoe mee gehad, lees je in Handelingen, om het zwak uit te drukken. En vandaar wellicht dat hij daar ook niet zo graag kwam. Maar hier zien we dus wat Petrus doet. Hij is in Antiochië, hij eet met de natiën en als er dan een delegatie uit Jeruzalem komt, dan onttrekt hij zich en zondert hij zich weer af. En gaat hij met Joden aan tafel zitten om, koosje te eten. En Petrus die eerst een tafel met de heidenen deelde, doet dat dus niet meer toen er Joden kwamen. Toen ging hij dus weer leven volgens die rituelen. En dan gaan we verder lezen wat Paulus daarvan vindt. En ook de overige Joden huichelden met hem mee. Zodat zelfs Barnabas meegeleid werd met hun huichelarij. Dat zijn geen mis te verstaande woorden. Paulus zegt, ja, dat is gewoon veinzen. Dat is huichelen. Als je beter weet, en je gaat het toch doen, dan ben je een huichelaar. En nogmaals, Paulus deed het soms ook. Hè? Als hij met Joden aan tafel ging, ja, dan had hij gewoon kozen om hen te winnen. Maar hier is het motief anders. Hier, zegt Paulus, deed Petrus dat uit vrees voor hen die uit Jeruzalem waren.
Ten overstaan van de heidenen,
ook nog eens. Ja, dat is belangrijk, het is goed dat je dat aanvult. Want daar gaat het juist om. Die heidenen, die hadden nu zoiets... Hè? Petrus zat net bij ons en die zit nu een tafel verder bij wijze van spreken. Wat nu? Moeten wij nu ook...
Ze voelden zich vergeten.
Moeten wij nu ook volgens die rituelen gaan leven? Dat is natuurlijk de vraag die nu bij de natie werd opgeroepen. En Paulus zegt van ja, dat is huichelarij. En ook de overige Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas meegeleid werd met hun huichelarij. Hij had Barnabas dus hoog staan blijkbaar. Maar toen ik zag dat zij geen correcte houding hebben tot de waarheid van het goede bericht, van het evangelie, zei ik tegen Kefas, ten aanhoren van allen. Dit moet wat geweest zijn hoor. Indien jij, die een Jood bent, als de natie leeft en niet als een Jood, hoe kun jij dan de natieën dwingen zich te verjoodsen? Dus, kijk, ik heb er in zekere zin, dat had ik gisteren ook nog even, daar heb ik ook wel begrip voor. Hè? Want er komen natuurlijk allerlei krachten komen daar vrij. Opvoeding, en we weten allemaal hoe sterk dat is. Als je ergens in opgevoed bent, dan heb je dat wellicht niet zomaar losgelaten. Groepsdruk, ook nog zoiets natuurlijk. Ook altijd lastig. Nou, dat speelde natuurlijk allemaal. Daarom zelfs Barnabas werd, de andere Joden huichelden mee. En Paulus zegt, nou zelfs Barnabas werd bijna meegetrokken. Maar Paulus, die staat dan op en die zegt, toen zij geen correcte houding hadden. Kijk, dit woord is wel leuk. Ortho, dat heeft nog met orthopedie te maken.
Dat is tot correct.
Ze vertalen
dat met correct.
Ja, correct heeft natuurlijk ook weer met correct. Is correct, recht. Heeft ook met recht te maken. Iets rechtzetten, iets corrigeren.
Ja, maar je hebt een orthopeed.
Ja, een orthodontist is volgens mij iemand die je tanden recht zet.
Ja, en een orthopeed doet jij voeten.
Ja, maar orthopedie is orto en Paidin is volgens mij, of pedagogie is van kind, is van oorsprong is dat ze een kind recht leren lopen. Maar volgens mij zet hij nu benen recht en zo. Zit je zelf wat te verzinnen? Zit je zelf Grieks te verzinnen?
Het is belachelijk.
Maar nee, leuk.
Je hebt Koine Grieks en Leni Grieks. Klassiek Grieks, oud Grieks. Orthodox. Orthodox is recht in de leer, toch?
Ja. Ja, dus
recht. Dus Paulus zegt, ze hadden geen rechte houding, geen correcte houding tot de waarheid van het evangelie. He, dat evangelie dat hij onder de natie bekend maakte. Is dat het teken dat ik moet stoppen? Of, Maar toen ik waarnam dat zij geen correcte houding hebben tot de waarheid van het evangelie. Geef hem even aan een jongere generatie. Dan, Je kan altijd nog... Zal ik even mijn...
Ja, dat weet ik ook niet. Van de vorige generatie.
Een leien
de
griffel.
Als je nou uit de oud-Griekse tijd
zegt. Ja, iemand in de zaal met verstand van Nokia's. Nee, we gaan gewoon verder en dan zien we het wel.
Ik ga
er
gewoon op zitten.
Maar toen ik waarnam dat zij geen correcte houding hebben tot de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Kefas, tegen Petrus, ten aanhoren van allen. Indien jij, die een Jood bent, als de natie leeft en niet als een Jood, hoe kun je dan de natie dwingen te verjoodsen? Kijk, de waarheid van het evangelie, dat is het evangelie van Christus, noemt Paulus dat in 1 vers 7. Het evangelie van de genade God, wat ze zojuist zagen. Dat is dat de mens wordt gerechtvaardigd door geloof alleen. Ja, we gaan er niet meer aan toekomen, maar vers 16 zegt Paulus dat, ik lees het even voor, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof van Christus Jezus, enzovoorts. Dat is de waarheid van het evangelie. En Paulus zegt tegen Petrus en aanhoren van allen, dat indien jij die een Jood bent als de natie leeft, dus buiten de wet en buiten rituelen om, en niet als een Jood, hoe kun je dan de natie dwingen te verjoodsen? Kijk, Petrus wist inmiddels dat hij alles mocht eten, om het zo te zeggen. En nu zonderde hij zich af van de Joden. En doordat hij zich afzonderde van de Joden, dwong hij de natieën zich te verjoodsen. Want als die natieën zijn voorbeeld zouden volgen, dan dwong hij de natieën om zich te verjoodsen. Hier staat... dit woord, daar zie je het woord Juda, Juda als een Jood. Ja, judaïstisch. Dus hij dwong de Joden, hij dwong de natieën zich te judaïseren. Zich te verjoodsen. Maar dit is nu precies het hele onderwerp van de Galatenbrief. Er waren predikers gekomen in die streek van Galatië, onder die Galaten, die de Galaten dwongen zich te verjoodsen. Zij waren gelovigen uit de natieën. En dan kwamen predikers en zeiden, ja, je bent nu gered, maar als je als een rechtvaardige wil leven, dan zul je wel feestdagen moeten onderhouden, de wet moeten onderhouden, rituelen moeten onderhouden en je moet laten besnijden. Nou, zegt Paulus in deze brief, dan is Christus u geen nut. Want als je laat besnijden, ben je meteen gedwongen de hele wet te houden. En ja, Peter zei al, dat is een juk dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. Dus dat werd niet aan de natieën opgelegd. Dus die judaïsten die in Galatië predikten, die dwongen de natieën zich te verjoodsen. En Petrus, die doet in dit voorbeeld precies hetzelfde, die dwong nu door zich te onttrekken en af te zonderen van de natie en met Joden zich weer onder die wet en onder die rituelen te stellen, dwong hij de natie zich te verjoodsen. Tenminste, als ze bij hun aan wilden sluiten. Maar Petrus gaf eigenlijk een totaal verkeerd voorbeeld.
Verwarring.
Ja, het bracht verwarring ook. Want die Galaten, die mensen in Antiochië, daar gaat het over. Die zaten daar en die zullen best gedacht hebben van, en Petrus was niet de enige, want er waren nog een aantal die met hem meehuichelden, zoals Paulus dat zegt. En zelfs Barnabas werd bijna meegetrokken. Ja, en daar zal dus ook verwarring hebben ontstaan inderdaad. En die heidenen zullen best gedacht hebben, ja, wat nu? Moeten wij ons nu ook verjoodsen om... Maar dat is dus precies... De hele boodschap van deze brief. Dus Petrus illustreerde daar wat ook die predikers onder die Galaten verkondigden. En daarom haalt Paulus dat aan als voorbeeld en is hij messcherp. Hè? Ten aanhoren van allen wijst hij Petrus hier terecht. Hij zet Petrus recht als een echte orthopeed. Nou, daar. Ja, daar gaan we het voor nu bij laten. Want nu komen we in vers 15 en 16. En dat heeft echt nog wel wat meer te zeggen. Wat meer aandacht nodig dan de paar minuten die ik er nu nog aan zou kunnen geven. Dus dit lijkt me een mooi punt om hier de draad even los te laten. En dat de volgende keer weer op te pakken.